We gaan drie gedeelten lezen uit de Heilige Schrift, gemeente. Het eerste vindt u in Genesis 35. We beginnen te lezen bij het 15e vers tot en met het 19e vers. De tweede schriftlezing is Jeremia 31, de versen 15 tot 17. En de derde schriftlezing is Matteüs 2, de versen 16 tot 20. U begrijpt dat deze drie gedeeltes met elkaar te maken hebben. We beginnen te lezen met Genesis 35 en we beginnen te lezen bij vers 15, bij Jacob, die onderweg is naar huis en bijna thuis is en daar zijn Rachel verliest. Genesis 35, we beginnen te lezen bij het 15e vers. En Jacob die noemde de naam van die plaats al waar God met hem gesproken had, Bethel. En ze reisden van Bethel, en er was nog een kleine streeks land, om tot Efraat te komen, en Rachel baarde. En ze had het hart in haar baren. En het geschiedde als zij het hart had in haar baren, zo zeide de vroedvrouw tot haar: vrees niet, want deze zoon zult gij ook hebben. En het geschiedde als haar ziel uitging, want zij stierf, dat zij zijn naam noemde Ben-Oni, maar zijn vader noemde hem Benjamin. Alzo stierf Rachel en ze werd begraven aan de weg naar Efraat, dat is Bethlehem. We gaan met elkaar naar Jeremia, die Rachel uit het graf haalt, Jeremia 31. En we beginnen te lezen bij het 15e vers van Jeremia 31. Maar het woord van de Heere zegt: zo zegt de Heer, er is een stem gehoord in Rama, een klagen, een zeer bitter geween. En Rachel die weent over haar kinderen en ze weigert zich te laten troosten over haar kinderen omdat ze niet zijn. Zo zegt de Heere: bedwing uw stem van geween en uw ogen van tranen. Want er is loon voor uw arbeid, spreekt de Heere, want ze zullen naar des vijandsland wederkomen. En er is verwachting voor uw nakomelingen, spreekt de Heere, want uw kinderen zullen wederkomen tot hun landpalen. We gaan met elkaar naar Matteüs, Matteüs 2, waar de evangelist teruggrijpt op het citaat van Jeremia 31, Matteüs 2 vanaf vers 16. En als Herodes zag dat hij van de wijze bedrogen was, toen werd hij zeer toornig en enige afgezonderd hebbende heeft omgebracht al de kinderen die binnen Bethlehem en in al deszelfs landpalen waren, van 2 jaar oud en daaronder, naar de tijd die hij van de wijze naastiglijk onderzocht had. Toen is vervuld geworden hetgeen gesproken is door de profeet Jeremia, zeggende: een stem is in Rama gehoord, geklag, geween en veel gekerm. En Rachel beweende haar kinderen en wilde niet getroost wezen, opdat ze niet zijn. En toen Herodes nu gestorven was, zie de engel des Heren verscheen Jozef in de droom in Egypte. Zeggende: sta op, neem het kindeke en zijn moeder tot u en trek in het land Israëls, want zij zijn gestorven die de ziel van het kindeken zochten. Tot zover. Vers 17b is het uitgangspunt in Genesis 35 voor de prediking vanmiddag. Genesis 35, vers 17b. Vrees niet, want deze zoon zult gij ook hebben. zal niet sterven, maar leven en ik zal de werken van de Heere vertellen. Daar ben ik mee bevestigd. Als dominee. Ik zal door vijands zwaard niet sterven, maar leven en des Heere daan. Mooi psalm, hè, gemeente? Vindt u niet? Het is iets minder mooi als je het zwaard soms boven je hoofd ziet gaan. Dat gebeurde ook in het leven van Jacob. Misschien ook wel in uw leven. En is het vandaag niet, dan misschien morgen. Maar niemand ontkomt aan het zwaard. Want het leven, gemeente, is soms net als een zee. En Jacob, en het leven van Jacob is ons tot voorbeeld gegeven. Jacob had net een hoogtepunt in zijn leven ontmoet, Bethel. En Jacob reisde een kleine streeks landstraten, dat is een mijl, reisde hij weg, 1,5 kilometer, reisde hij weg naar van Bethel, onderweg naar huis. En zijn lieve Rachel was in verwachting. En er staat in de Bijbel dat zij staat op het punt van baren. Het kind moest ter wereld komen vlak bij de grens, bij vader Isaac. Na zoveel omzwerven, eindelijk dicht bij huis. En net een hoogtepunt met God gehad bij Bethel, waar de Heere Jacob ontmoet heeft. En waar God gezegd heeft, Jacob, jouw naam is overwinnaar, Israël. En gemeente, ik weet niet precies hoeveel dagen en uren ertussen hebben gezeten, maar het moment is gekomen dat Rachel het kind ter wereld moet brengen. En jullie weten, jongens en meisjes, dat Jozef, dat is een hele mooie naam, hè, Jozef. En de geschiedenis van Jozef lijkt ook een hele mooie geschiedenis. Maar Jozef betekent iets, hè. Elke naam in de Bijbel heeft een betekenis. Weet je wat Jozef betekent? De Heere zal er nog één aan toevoegen. Dus toen Jozef geboren werd, daar werd een belofte in Jozef gehoord in de oren van Rachel, want Rachel wilde niet alleen Jozef, maar ze wilde zo graag nog een kind. En God heeft zijn belofte na 16 jaar vervuld. En nu is het moment gekomen dat Benjamin ter wereld moet komen, een broertje van Jozef. En wat gebeurt er terwijl deze vrouw vecht om het leven van het kind op de wereld te brengen? Dan krijgt ze ineens in de gaten, Rachel, dat dit haar dood wordt. Ze moet gaan sterven. Hoe Rachel dat precies te weten is gekomen, Rachel heeft gevoeld dat dit haar dood betekent. Zij moet de belofte van God, is zij het middel om de belofte van God te vervullen? Er moet een zoon geboren worden, maar die belofte, dat is tegelijkertijd haar dood. En in de kraamkamer, in de tent waar de bevalling plaatsvindt, daar is natuurlijk ook Jacob. En Jacob laat natuurlijk in die uren zijn liefste vrouw niet alleen. En Jacob ziet het bed waar Rachel op ligt, wordt haar sterfbed. Dat is natuurlijk niet voor het eerst dat een vrouw blijft in de bevalling. Maar hier wel heel opmerkelijk, want God vervult zijn belofte en het kost het leven van een vrouw. Er gebeurt nog iets opmerkelijks, jongens en meisjes, want al is Rachel stervende, zij geeft toch haar zoon nog een naam. En in die naam wil zij iets tot uiting brengen. Zoals elke naam in de Bijbel vaak tenminste een achtergrond heeft. En wat doet Rachel? Rachel die noemt dit kind. Eerst vreest ze dat ze zelfs dat kind helemaal niet ter wereld kan brengen. En dat dat kind zal sterven. Maar Rachel komt tot de ontdekking, dit wordt haar dood. En ze noemt daarom dit kind Ben-Oni. En Ben betekent zoon. Net zoals Benjamin ook zoon betekent. Maar dit wordt een zoon van haar ondergang. Dat betekent eigenlijk Ben-Oni. Ben-Oni, daar drukt Rachel iets uit. Dit is het kind van mijn dood. Dit is het kind van mijn smart. Dit is het kind van mijn ondergang. Is dat zo, Rachel? Is dat de naam van je zoon dat God na 16 jaar zijn belofte vervult en nieuw leven op de wereld brengt en Jozef een broertje geeft? Is dan dit de naam die God wil dat dit kind zal heten? Heeft dan toch de dood het laatste woord en heeft dan toch het ongeloof het laatste woord? Want dit was niet bepaald een naam die in het geloof gespeld werd. Je mag van Rachel denken wat je wil. Sommigen die weten het precies. Die zeggen, Lea is behouden, Rachel verloren. Ik laat het voor God liggen. Maar ik weet wel dat dit geen daad van het geloof is. Ik hoor in de naam Ben-Oni. Hoor ik de stem van het ongeloof. En hoor ik de stem van de dood. De stem van de ondergang. Maar Rachel wil niet getroost worden. Het ongeloof wil niet getroost worden. Want er is hoop, er is verwachting, want deze zoon zult gij ook hebben. Maar Rachel hoort het niet. Rachel is bezig met zichzelf. En Rachel heeft haar handen vol met haarzelf. Want Rachel ziet de poort van de dood voor haar. En daarom noemt ze dit kind en ze stort haar hart uit, jongens en meisjes. En ze zegt, Ben-Oni, een schreeuw van een stervende moeder. Kind van mijn ondergang. Met andere woorden, jij bent de oorzaak van mijn dood. Dit kind zul je ook hebben. Dat kind sterft niet, maar jij moet sterven. Terwijl de beloften van God vervuld worden. En dat God zijn woord gaat waarmaken door de dood heen. Dat gaat heel vaak zo. Onthoud hoor. Door de dood heen gaat God zijn belofte waarmaken. Ook in het leven van Jacob. Het was nou ook niet de eerste en de beste vrouw die hij had. Het was een knappe vrouw. Het was een mooie vrouw om te zien. Maar niet zo'n aardige vrouw. Niet zo'n gelovige vrouw. Zulke moeders heb je ook, hè? Die zien er wel mooi uit, maar ze zijn niet zo aardig. Jacob heeft heel veel te stellen gehad van de vrouw van zijn ogen. Zo gaat dat heel vaak. Het is een kruis, was het in Jacobs leven. Dat is het nu vandaag nog steeds. Vrouwen of mannen, je mag het ook wel omkeren. Gerust, keert het maar om. Maar vlees en geest staan heel vaak tegenover elkaar. En Jacob staat erbij. Hij heeft het hele leven. Ze zeggen dat Rachel 38 is geworden, ik weet het niet precies. Maar Jacob heeft zijn hele leven, zolang als hij Rachel kende, heeft hij Rachel verwend. En alles waar Rachel om vroeg, dat heeft Jacob haar gegeven. Maar nu gebeurt er iets. Er gebeurt iets in de tent van Jacob en van Rachel. Iets wat je echt niet voor mogelijk houdt. Als je wel eens aan het sterfbed hebt gezeten van je geliefde, dan kun je er misschien iets over meepraten. Wat het betekent om de laatste woorden van iemand, de laatste woorden van de stervende lippen weg te halen, dat moet je wel durven, toch? Ik heb het al zoveel keer meegemaakt dat mensen aan het sterfbed van een geliefde zo graag nog één woord wilden horen. En als je dan nog één woord hoort, dan wil je dat in ere houden. Tenminste, daar ben je mens voor. Maar hier zien we in Jacob, in het leven van Jacob, wat het geloof vermag. En het geloof kiest niet voor vlees. Geloof kiest niet voor die liefde vrouw, maar het geloof kiest voor God. En soms gaat dat ten koste van je kind. En soms ten koste van je vrouw. En soms ten koste van je man. Kent u dat? Mijn vrouw zei vorige week: ik ga aan Gods kant staan. En ze liet haar zoon vallen. Ben u ook zo, moeder? Als het echt erop aankomt, waar kiest u voor? Voor vlees of voor God? Dominee, dat zijn waarschijnlijk vrouwen die hebben niet zo erg veel met haar kinderen. Ik denk dat die het meeste van hun kinderen houden. Die voor God kiezen en niet voor hun kind. Goed begrijpen hoe ik het bedoel, hè? Ik heb het hier niet over vaders en moeders die soms onbarmhartig, liefdeloos, wettisch hun kinderen drijven of hun kinderen pesten. Ik heb het hier juist over vaders en moeders die dicht bij de Heere Jezus leven. Die dicht bij het woord leven en bij de genade leven. En als het er dan op aankomt en er moet gekozen worden, dan kiest Gods kind door het geloof voor God. En niet voor eigen vlees. Wat doet Jacob? Jacob zegt: nee vrouw, je hebt heel je leven heel vaak je zin gekregen, maar nu krijg je je zin niet. Het wordt niet Benoni. En al heb ik je nog zo lief. Rachel, je weet hoeveel ik van je houd. En ik kan je niet missen, maar het is niet Benoni. Het is Benjamin, het is kind van mijn rechterhand. En niet kind van mijn ondergang. Jacob, het kost je vrouw. Het kost het leven. En Jacob kiest voor Benjamin, zoon van mijn rechterhand. Een vrouw sterft met het ongeloof op haar lippen. Het waren haar laatste woorden, Benoni. Nee, zegt Jacob, vrouw, het is omgekeerd. Ja, maar Jacob, kijk nog eens goed in de ogen van je vrouw, want dit is het laatste, Jacob. Toch is het Benoni. Toch is het kind van mijn rechterhand. Het kind van mijn behoud. Het kind van mijn sterkte. Wat is dit? Wat is dit in de Bijbel? Geloof. Dat is geloof. En wat Rachel doet? Ongeloof. En Rachel huilt. Wat zijn de voetranen? Ongeloof. Vlees. Echt waar? Tranen van vlees? Huilt Rachel dan? Nou, Jeremia zegt dat Rachel ook huilt. En Rachel wil niet vertroost worden. Tenminste, niet op de manier zoals God het gedacht heeft. En jij dan? En u dan als moeder? En ik dan als vader? Verlangt u naar troost? Hoe wilt u getroost worden? Op wat voor manier wilt u getroost worden? Dominee, ik wil mijn vrouw graag houden. Ik begrijp het. Ik wil graag mijn kind behouden. Ik begrijp het. Maar hoe wil u getroost worden? Als je dan de tranen soms ziet in de ogen van vrouwen en van mannen, dan zou je ze bijna vleeselijk troosten. Maar Jacob laat zich zelfs door de tranen van Rachel niet misleiden. Sterke mannen. Sterke mannen, helemaal niet. Mannen die in het geloof staan, die zelfs niet bezwijken voor de tranen van je vrouw. Is dat zo? Is het zo aangrijpend? Is het zo schokkend? Dominee, het kraakt. Ja, het kraakt. Maar het heeft toch niet voor het eerst in uw leven gekraakt? Wat is het teder, een lieve vrouw? En wat is het teder om een kind ter wereld te zien komen? En wat is er aangrijpender dat God ingrijpt? En dat je kiezen moet aan het sterfbed van je vrouw. Kiezen voor God. Kind van mijn rechterhand, kom er straks nog even op terug. Ik reed hier naartoe, hè? En ik weet niet zo erg veel meer om, want ik schrijf nooit een preek op en ook niet waar ik gepreekt heb. En ik schrijf ook geen preek uit, dus ik bewaar ook geen preken. Maar ik weet nog dat ik 18,5 jaar geleden over deze tekst ook gepreekt heeft in het buurplaatsje hiernaast, Sint Maartensdijk. Toen preekte ik ook bij de geboorte van onze Benjamin over deze tekst. Eeuwen later heeft Jeremia ook iets gezegd over Rachel. En heeft Jeremia ook iets gezegd in de geschiedenis wat te maken heeft met die dubbelheid, weet u wel, ondergang en kind van mijn rechterhand. Trouwens, heel de Bijbel staat hier bol van die twee kanten. Moet u luisteren, want als Naomi terugkomt uit Moab en ze is onderweg naar Bethlehem. In diezelfde landstreek waar Rachel haar kind baart en waar Rachel haar leven aflegt. In diezelfde landstreek Ephrata's velden. Trouwens, weet je wat dat betekent? Onthoud hoor. Ephrata betekent ashoop. Maar weet je wat het nog meer betekent in het Hebreeuws? Niet alleen ashoop, maar ook vruchtbaarheid. Ephrata zegt al iets van de dubbelheid, ashoop. Het verbranden, het is vernietigd, het is er niets gedaan. Ephrata, het laat iets zien van de vruchtbaarheid. Of heeft het iets te maken wat ze vroeger ook wel eens zeiden, dat het bloed het zaad is. Het bloed der martelaren, het zaad is van de kerk. Dat de tranen, is dat zo? Iets van de as, iets van de vruchtbaarheid. En in die velden van Ephrata, daar komt Naomi terug uit Moab. En al de buren staan te kijken naar Naomi. En ze zeggen, is dat Naomi? Wat betekent Naomi? Liefelijk. Maar het is niet zo liefelijk. Het is niet zo aardig als het allemaal lijkt. Want noem mij maar Mara, bitterheid. Waarom? Omdat de Almachtige mij bitterheid heeft aangedaan. Naomi. Daar in Ephrata's velden, onderweg naar Bethlehem. In diezelfde landstreek waar Rachel en waar Jacob doorheen getrokken zijn. Daar loopt een moeder, een kind van God, die een naam gekregen heeft van de Heere. Mijn naam is Lieflijk. Maar die zegt, noem mij maar niet meer Lieflijk, maar noem mij Mara. Vanaf dat moment, jongens en meisjes, gaat de Bijbel over Mara praten, toch, of niet? Nee, hè? God blijft haar gewoon Naomi noemen. Maar voor Naomi is het Mara. Is het bitterheid? Is het onvruchtbaarheid? Waarom? Omdat de Almachtige heeft mij bitterheid aangedaan. Want vol toog ik weg en leeg ben ik wedergekeerd. Is dat een kind Gods? Twee jongens op het graf liggen en een geliefde man. En dan met zo'n vreemde Moabiet terugkeren. Mara, bitterheid. Nee, Naomi, niet bitterheid. Het komt goed, Naomi, echt waar. Het komt goed, Naomi. Het blijft Naomi. Het blijft Lieflijk. In diezelfde landstreek van Ephrata's velden, daar zie ik honderden moeders staan langs de kant van de weg. Jongens, weet je wat er gebeurd is? Sterke jongens van 18, 19, 20, 21. In de kracht van hun leven zie ik geboeid door de velden van Efrata lopen. Echt waar? Ja. Weet je waar ze naartoe gaan? Naar Babel. Weet je wat er gebeurd is? Er is ballingschap gekomen en de sterke mannen worden weggevoerd naar Babel. En de moeders staan langs de kant van de weg en ze huilen. Ze zijn niet te troosten, want hun geliefde zonen, die zien ze gaan naar Babel. Misschien bent u ook wel die moeder die huilend langs de kant van de weg staat en uw zoon ziet gaan, of uw dochter. Zal zomaar kunnen, hè? Maar hoe sta je er, hè? Hoe sta je er? Maar dominee, het moet je maar eens overkomen. Je moet hem maar eens zien gaan. Daar gaan ze. Daar gaan ze naar Babel en alles roept en alles schreeuwt. Het is verloren. Oh ja? En dan de stem van de profeet. Welke stem? Gods stem. Echt waar? In ballingschap? In de wegvoering van je zonen? De stem van God te horen? Ik heb vanmorgen gepreekt over al uw golven. Dat is het. En al uw baren. Dat is het. Zijn over mij heen gegaan. Het waren geen golven. Het waren geen baren, maar het waren godsgolven en het waren godsbaren. Die zijn over mij heen gegaan. En daar staan de moeders. En als ze kijken wat voor ogen is, gemeente, dan kijken ze in de dood. Gemeente, heb u ook zo wel eens in de ogen van je kinderen gekeken en dan kijk je in de dood? Dan zou je gaan huilen. Want ze willen misschien niet zoals u wil. En er zit zo'n wortel van bitterheid in je kinderen, diezelfde als in u zit. En als je ziet op het opgroeien van je kinderen, de wereld waarin ze staan, als je het allemaal ziet, je zou gaan huilen, totdat je geen tranen meer hebt. Van de week zei je moeder tegen mij, dominee, ik heb geen tranen meer. Ik ben leeg. Ik heb gehuild en gehuild en gehuild. En ineens is daar God. Bij u ook? Bij u in huis? Ineens zomaar. En dan zegt de Heer, bedwing je stem van geween. En je ogen van tranen. Hoe kan het nou? Dat is ook onmenselijk. Heeft God dan, ik bedoel het echt eerbiedig, heeft God dan geen bewogenheid? Als je je zonen ziet wegtrekken en je ziet ze gaan in de kracht van hun leven. En ze gaan naar Babel. Bedwing je stem van geween. En je ogen van tranen. Want er is hoop voor je nakomelingen. Voor je nageslacht. Want ze zullen uit des vijandsland wederkomen. Dat belooft God. Dat is een mysterie. Kent u dat ook als ouders? Kent u dat ook als vader? Dat je zonen ziet weggevoerd worden. Dat je de macht en de kracht van deze wereld en van de duivel zijn werk ziet doen. En dat je als moeder, een zaddoek pakt en je tranen afdroogt. En zegt, nee duivel. Nee, duivel, jij hebt niet het laatste woord. En de dood heeft niet het laatste woord. Wat is dat? Geloof. Echt waar? Heb u geloof? Ja, u noemt zich gelovig, maar hebt u geloof? Als u uw kinderen moet wegvoeren naar Babel. Als u ze de dood in ziet gaan, hebt u dan nog geloof? Ouders, je hebt voor de doop gestaan. Heb je eigenlijk wel geloof voor je kinderen? Want zij zullen uit des vijands land wederkeren, belooft God. Wanneer belooft hij dat?
Als ze daar 20 jaar in ballingschap zitten.
Nee.
Voordat ze in ballingschap gaan, belooft God. Aan wie? Aan die moeders. Ze zullen terugkeren uit des vijands land. Wat is dit?
Geloof.
Ouders. Wat gelooft u eigenlijk? U klaagt. En u jammert. En u hebt het over het oordeel. En over de tijd waarin we leven. En u kunt de gevaren aanwijzen. En u vindt het levensgevaarlijk. En je zou bijna denken, het is beter, zoals een moeder ook pas zei, dat ik nooit kinderen gehad had. Want wat moet er van terechtkomen? Want als je ziet op wat voor ogen is, ze worden opgekweekt, dominee, zei pas iemand voor de hel. Wat ben je voor een moeder? Wat ben je voor een vader? Wat ben ik voor een vader? Wat ben ik voor mijn moeder? Heb ik wel geloof voor mijn kinderen? Voor mijn nageslacht? Of is het dan toch Benoni? Is het dan toch kind van mijn ondergang? Is het dan toch dat het afgelopen is? Is het dan toch dat de zonen, de sterke mannen, weggevoerd worden? En dat dit het laatste is en dan is het gebeurd? Bedwing je stem van wijn en je ogen van tranen. Er is hoop. Voor je nakomelingen. Daarom heb ik ook hoop voor Israël. Snap u? Begrijp u het? Ik ga het nou niet over Israël hebben. Maar dat ligt in het verlengde. Want die zonen van Israël worden weggevoerd. En God zegt ze zullen terugkomen. Dat belooft God. Ik heb vorige week zondag bij mezelf over Mozes gepreekt. Mozes had een moeder die had geloof. En ze heeft 3 maanden haar jochie. Ze zei niet, nou kun je beter geen kinderen krijgen, want de tijd is zo slecht. Hè? Want ja, als er een jochie geboren wordt, dan heb je kans dat in de Nijl gegooid wordt bij de krokodillen. En dan, dat is onmenselijk, dat is onverantwoordelijk. Zo denken sommigen vandaag. Dan wil ik wel heel voorzichtig een pastoraal en liefdevol een kanttekening plaatsen. Want ik weet dat er mensen zijn, ouders, mannen en vrouwen die worstelen. Ook als het gaat over kinderen krijgen. Maar ook kinderen krijgen heeft iets te maken met geloof. En in die tijd, hè, in die tijd van Exodus, is het onverantwoordelijk om kinderen te krijgen. Tenminste. Als je het gaat vragen aan mensen. Maar jouw gebed raakt in verwachting. Per ongeluk? Nee, niet per ongeluk. Door het geloof. Echt waar? En ze krijgt nog een jongetje ook. Ook nog. En ze kijkt boven de wieg. En ze ziet er iets schoons in. Van God. Staat er. En ze bewaart het kind. Krampachtig. Angstig. Nee, door het geloof. Door het geloof bewaart jouw gebed. Mozes, die trouwens nog geen naam had, die bewaart ze in haar huis. En na 3 maanden, dan gaat ze door het geloof een biezenkistje maken. En gaat ze haar kind brengen bij de God van Egypte. Durft u het? Durft u het, moeder? Om uw kind te brengen bij de God van Egypte, de Nijl. De God van de vruchtbaarheid. Maar voor Israël de God van de ondergang. Zo is het nou eenmaal. Maar het lag in een biezen kistje. Over geloof gesproken. Even wat fantaseren. Maar wel bijbels. Hoe zou ze dat kistje gevlochten hebben, denkt u? Dan moest ze straks haar lieve jongen inleggen. Van de borst afrukken. En in dat kistje leggen. Wat is dat? Geloof. Echt waar? En dan moet ze het gaan leggen waar? In het oordeel. Is dat geloof? Ze zet wel Mirjam op de wacht. Maar ja, zo'n meisje. Zo'n kind. Wat moet je daarmee? Dat kind moet kijken wat God doet. Oh, is dat alles? Dat is alles. En dan komt nog notabene de dochter van Farao. Dat kan toch niet? Dat moet een vergissing zijn. Nee, het is van God. Dit is van God. Echt waar? En dan moet ze dat kind gaan opvoeden met de wetenschap. En aan de borst leggen, elke dag opnieuw. Met een wetenschap. Straks moet ik het wegbrengen. Waar naartoe? Naar het hof van Farao. Mijn kind, die ik zo lief heb gehad, die ik zo graag vast wil houden, loslaten. Echt waar? En dan in het hof van Farao. En op een dag gaat Jochebed. Ik heb ze zien gaan, gemeente. Ik heb ze zien gaan met aan haar hand haar jochie. Hij had geen naam nog. Hij was nog steeds naamloos. Hij krijgt straks van de dochter van Farao de naam. Ik heb hem uit het water getogen. Luister eens, heb u uw kind ook uit het water teruggekregen? Het water van het oordeel. Het water waar de krokodillen in krioelen. Om daar je kind uit terug te krijgen. Dat kind waar God grote dingen mee gaat doen. Kind van mijn ondergang, nee. Kind van mijn rechterhand. Kind van Gods wonderlijke daden vandaag en morgen. En dan ben je zoveel eeuwen verder, meer dan 5 eeuwen later. Dan is het niet dat daar moeders krijzen over het verlies van hun volwassen zonen. Maar daar hoor ik moeders krijzen over het verlies van haar kleine kinderen. En daar is het zwaard van Herodes. Familie van Esau. Die heeft het zwaard in Bethlehem gezet. In Efrata's velden. En het lijkt verloren. Zo lijkt het. Misschien lijkt het in uw gezin ook verloren. Misschien moet u zeggen, heren. Het is verloren hoor. Ik kan er niet meer tegenop. En het lijkt daar in Bethlehem. Of het laatste licht wordt uitgeblust. Want te midden van die kinderen. Daar zit het kind. Het kind. Daar zit de beloofde Messias. En Esau heeft huis gehouden. Benoni. Het is ondergang. En moeders huilen. Maar het kind is in Egypte. Dat heb God gedaan. Weer in Egypte. Weer in het land van de vreemdelingschap. Weer in het land van de vijand van Israël. En daar is het kind. En dat kind wordt door God teruggeroepen. Want dit kind gaat verkondigen aan Jood en Heiden. Dat Benoni niet het laatste woord heeft. En dat het zwaard niet het laatste woord heeft. En niet het oordeel. En niet de tekenen van de tijd. En niet de machten en de krachten van deze wereld. Maar dat kind verkondigt. Maar dominee, dat kind gaat straks zelf de dood in. Precies. Straks lijkt het wel en schijnt het wel kind van de ondergang te zijn. Gods enige geborene. Toen heeft de hel geschaterd en gelachen. En gezegd, dit is het einde. Benoni, ondergang, de dood. Maar zo werkt God altijd. Wij hebben een God in de hemel die door de dood heen. Die uit de dood. Die uit het water van het oordeel zijn kerk bewaart en zijn kinderen bewaart. Daarom is het wel de vraag dat je in dat bieze kistje ligt. Hè? Achter de banden van dat zwart bepekte kistje. Het is maar een dun bandje tussen het water van het oordeel en dat veilige kistje Christus. Inlegkunde. Want onze kinderen zijn alleen bewaard. In het biezenmandje. Door God gemaakt. Met zwarte pek bestreken.
geen heerlijkheid, geen schoonheid, niks om in te roemen. De wereld walgt ervan. En de wereld zegt, verwacht je het daarvan? En dat kistje is niemand anders dan Christus. Hij is de ark der behoudenis. U hebt toch als gelovige ouders, of heb ik het verkeerd gehoord? Als gelovige ouders, tenminste, zo bent u aangesproken. Toch, of vergis ik mij, geliefde in de Heere Christus. Zo heb je ze gedoopt, toch, of niet? Geloof u dat eigenlijk wel? Gelooft u eigenlijk wel? Of zit u maar hier in de kerk en zegt mijn kind is gedoopt? Oh ja, nou, als het straks beproefd gaat worden, wat hebben ze dan voor een vader en wat hebben ze voor een moeder? Dominee, er is van ons niks te verwachten. Amen, van harte mee eens. Maar luister eens, het geloof. Natuurlijk weet ik ook wel, als u me onderuit wil halen, hebt u dat 10 keer kunnen doen. Maar luister eens, het geloof zelf is het niet wat ons redt. Nee, dat is waar. Nee, dat is ook zo. Maar door het geloof, ja toch wel hè. Door het geloof, wat is dat eigenlijk? Dat is wat God in je hart werkt. Dat is de weg waarin God werkt. Weet je, geloof is zoiets wonderlijks. Geloof klampt zich vast. Aan de Nijl? Nee, niet aan de Nijl. Aan hetgeen wat we zien? Ook niet wat we zien. Waar klampt het geloof zich aan vast? Aan de dood? Nee, aan het leven. Wat is uw leven? Nou, zeg het maar. Zeg maar wat uw leven is. En ik hoor een moeder in Egypte, in het land der dienstbaarheid, met het zicht op de Nijl, hoor ik zeggen, een moeder, dit is mijn hoop. Op uw woord heb ik gehoopt. Is dat alles? Ik hoor dat u het niet begrijpt. U hebt nog nooit begrepen. Als u zegt, is dat alles? Ja, dat is het nou net. Alleen genoeg te hebben voor je kinderen aan het woord gesproken tot uw knecht op de welke gij mij hebt doen hopen. We gaan afronden. Waarom vanmiddag deze preek? Nou, dat weet ik ook niet zo goed. Dat hoef ik ook niet te weten. God weet het. Maar het kan van binnen wel eens zijn dat het van binnen ook dood is en oordeel. Hè? Krokodillen. Verdrinken. Omkomen. Toch? Ben Oni. Zo kan het toch zijn van binnen? En weet u wat geloof is? Geloof zegt nee, geen Ben Oni. Dit is niet mijn ondergang. De dood heeft niet het laatste woord. Het is toch Benjamin. Zoon van mijn rechterhand. De zoon van Gods rechterhand. En daar klampt de kerk zich aan vast. Al verdrink je soms in de Nijl. Al dreig je soms ten onder te gaan. Maar het geloof klampt zich vast aan de zoon. Van Gods rechterhand. Echt waar? Ja. Misschien herken je het vanmiddag. Hè? Je wil het oordeel te boven komen. Natuurlijk, ik begrijp het. En je spartelt om niet te verdrinken in de Nijl. Ik begrijp het. Maar luister eens. U wordt niet behouden. U wordt niet behouden. Door uw inspanningen. U wordt ook niet behouden omdat u het goed gedaan hebt met uw kinderen. Keurig gezinnen, geweldig. Kneelscherpenissen naar kijken. Jammer. Luister eens. Je wordt niet behouden door hetgeen wat je ziet. Maar je wordt behouden door hetgeen wat je niet ziet. Mag ik eens vragen? Als het oordeel je nou uitlacht, hè? En als het oordeel in je gezicht je belachelijk maakt. En als alles je nou toeschreeuwt, het is verloren. Is er dan nog iets van God? Iets wat door de dood heen op Christus ziet. En dan toch mag zeggen, al is het, dat mijn geweten tegen mij getuigt, dat ik tegen al de geboden van God gezondigd heb en er niet eentje gehouden heb, dat ik nochtans, echt waar, Dat is geloof. Dat ik nochtans geloof. Dat ik samen met mijn kinderen. Geloof je dat? Rechtvaardig voor God ben. Dat meent u niet. Ik hoor al iemand zeggen. Want u hebt zoveel in uw rugtas, hè? Dominee. Dominee, zo gaat het niet, hoor. Het is geen erfgoed, hoor. Oh nee, dat is waar. Dat is ook waar, hè. Het is geen erfgoed. Het is persoonlijk, dominee. Ja, natuurlijk. Hoe heb u dan gedoopt? Hoe heb u dat gedaan? Dat zou ik nog wel eens willen weten. Hoe hebben ze dan grootgebracht, hè? Totdat ze tot hun verstand gekomen zijn. Hebben we dat wel gedaan in geloof? We gaan naar huis. Ik wil u graag nog Christus verkondigen. Want anders is er niet. Stop met al dat vrome gedoe. En stop met al die vrome poppenkast, mijn jongens. Christus leeft. Jonge vrienden. Hé jongens, luister eens even. Hé jongens, voel eens aan je voorhoofd. Je bent gedoopt. En nou roept het van binnen nou toe dat er geen mensen meer bekeerd worden. Dat zeggen sommigen. Dat is niet waar, hoor. En dan zeggen sommigen dat het naar een eind loopt. Maar dat is ook niet waar, hoor. Maar het kan vanmiddag wel eens zijn dat het voor jou naar een eind loopt, hè? Ben je ook wel eens aan je eind gekomen, hè? Met je rug tegen de muur. Hij zegt, o God, ik kan er niet meer tegenop. En dat de Heere je bemoedigde. Hè? Ik zal stromen gieten op het droog. Zo, hè? En ik zal water gieten op de dorsten. En ik zal je ontfermen over je nakomelingen. Echt waar? Zie er al af aan. Zie er al af aan. Dat is geen geloof. Heel veel mensen gaan pas geloven als ze het zien. En dat lijkt soms geloof. Maar weet u wat waar zaligmakend geloof is? Dat ik er niks van zie. Geloof jij het wel? En dat ik het toch door genade geloven mag. Ik stond van de week bij het lichaam van iemand die gestorven was. En toen stonden een paar mensen omheen. En volgens mij hadden ze allemaal een beetje afscheid genomen. En dat kom je helaas heel veel tegen, jongens. Jullie nog niet, hè? Nee, toch, hè? Mooi luisteren. En toen dacht ik zal er toch nog even wat van zeggen. Toen zeg ik, die man die hier nou in die kist ligt, hè? Is dat nou jullie vader, ja of nee? Toen zei ze, ja, dat is onze vader. Ik zeg, dat is hij niet. Vader is weg. Wie is de weg? Waar je ziet. Nee, wat je ziet is er nog. Maar dat is hij niet. Wat is hij dan wel, dominee, die je niet ziet, die zegt. Vader is gestorven. Dat zichtbaar is er nog wel. Je kunt het aanraken. En je kunt hooguit zeggen, ja, dat is mijn vader. Maar hij is het niet. Die je niet ziet, dat is die. En zo is het nou ook in het koninkrijk van God. Laat u zelf niks wijs maken. Sommige mensen die zeggen, jullie hebben nog nooit God gezien. Jullie geloven in iets wat je nog nooit gezien hebt. Ja, precies, dat is het nou juist. En dat is nou het wonderlijke. Wie mag vanmiddag zeggen dat die God ook zijn God is. Dat bloed van Jezus Christus ook jou reinigt van alle zonden. Moet je weten. Dat kun je nooit moeten zijn. Weten dat reinigende bloed van Emmanuel mij rein gemaakt heeft. Omdat ik mijn kinderen mag brengen bij hem die me lief gehad heeft, met een eeuwige liefde. Dat ik mijn nageslacht daar mag achterlaten, in die gezegende doorboorde handen van de middelaar. Christus Jezus. Het loopt God niet uit de hand. Ouders, gelovige ouders, klamp u vast. Het loopt God niet uit de hand. God is nog bezig. En is nog niet klaar met zijn werk. Hoor jij er ook bij? Amen.